Geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan zetten wij deze dienst voort met het zingen van Psalm 91 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 91, de eerste vier versen.
Oh,
kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het 14e hoofdstuk. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 14. Neem degene die nu zwak is in het geloof aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachten hem niet, die niet eet, en die niet eet, oordelen hem niet die daar eet, want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens andere huisknecht oordeelt? Hij staat of valt met zijn eigen heer, doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel ene dag boven de andere dag, maar de ander acht alle dagen gelijk. Een iegelijk zij zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar in de Heere, en die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar in de Heere. Die daar eet, die eet zelfs de Heere, want hij dankt God, en die daar niet eet, die eet zelfs de Heere niet, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven, het zij dat wij leven de Heere, het zij dat wij sterven de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, dat hij beide over doden en levenden heersen zou. Maar gij wat oordeelt gij uw broeder, of ook wat veracht gij uw broeder, want wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden, zodan een iegelijk van ons zal voor zichzelf een God rekenschap geven. En laat ons elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet en ik ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar de liefde. Verderf die niet met uw spijze voor de welke Christus gestorven is. Dat aan uw goed niet gelasterd worden, want het koninkrijk Gods is niet in spijs en drank, maar in rechtvaardigheid, in vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is God wel behagelijk en aangenaam de mensen. Zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot stichting onder elkander dient. Verbreek het werk Gods niet om der spijze wil. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, of wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof, hebt dat bij uzelf voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En alles wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Tot zover de schriftlezing, zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, hier gaat het over het gebeten. En dat bedoelt een apostel te zeggen door de inspiratie des geestes. Uit een rein gemoed en van nature hebben we een kwaad gebeten. We moeten eerst gereinigd zijn en wordt ons geweten ook wedergeboren. Wedergeboren naar lichaam en ziel, Heren, wat een geheimenis. O, dat we het mochten verstaan in het licht van die enige ware en alles beslissende mening des Heilige Geestes. Want gij leert hier niet dat een mens maar kan leven op grond van zijn eigen gedachten wat hij voor goed houdt. Lieve Heere, gij leert ons hier de leer van Christus. En uw woord is de enige toetssteen in alle zaken. En dan zal al het kwade tegen ons wedergeboren geweten druisen. En zijn we geroepen om des gewetens wil de dingen te laten die strijden tegen uw woord en daartegen te waarschuwen. En de dingen te betrachten tot stichting en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat is uw woord te prediken, Heere, dat het nog uit mag gaan met kracht. Want uw woord is krachtig genoeg om een ziel te wederbaren als gij met uw geest dat doet in de toepassing des hart. Heere, gij mocht ook deze avond de kleine kinderen tot u roepen, want gij zegt, laat de kindertjes tot mij komen, want en verhindert ze niet, want der zulk is het koninkrijk der hemel. Klein en groot, oud en jong, rijk en arm, tot dat woord komt, uw woord. Totdat het over de gehele wereld is gepredikt geworden. Dan komt gij weder, Heere, dat we die dag niet onvoorziens zouden tegemoet reizen. Maar gij zegt dat ik kom als een dief in de nacht. En zalig is die dienstknecht die wakende zijt. Die dienstmaagd die wakende zijt. Heere, gij regeert ook in onze dagen, want gij hebt de leidsels van het wereldbestuur in handen. En alles is aan uw voeten onderworpen. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieken, de oude vandaag, de overheden dat ze zich mochten bekeren, want die westerse overheden die dienen de duivel. En die leggen dictatoriale wetten op met een doel wat ze verborgen houden, doch wel bekend, de global reset, omdat de mens als God wil zijn. Heere, verleen ons de bediening van uw Heilige Geest. In de vergeving van onze zonden. Gedenk uw kerk wereldwijd, de gevangenen, de vervolgden, al uw volk wordt vervolgd hier in het westen, oosten, zuiden, noorden. Overal en altijd. Maar gij hebt het voorzegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Om Jezus willen. Ja, gemeente, de tekstwoorden die voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, maar voornamelijk het tweede gedeelte van het vijfde vers. En iegelijk zij in zijn eigen gemoed en volle verzekerd. Hier gaat het over de spijswetten, voornamelijk over de spijswetten. Paulus haalt er ook wel andere voorbeelden bij. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar in de Heere, de ene dag en de andere dag. En de een houdt de ene dag boven de andere dag, maar de andere acht alle dagen gelijk. En dan komt onze tekst, wordt in iegelijk zij zijn eigen moeten volle verzekerd. Zegt Paulus hier dat iedereen mag leven op grond van zijn geweten? Nee, dat zegt een apostel niet. Want dan kan je de Bijbel dichtslaan. Als iedereen mag leven. En hij neemt zijn eigen geweten als een toetssteen, maar Gods woord leert niet het geweten als een toetssteen. Nee. Paulus zegt, mijn geweten mede getuigenis gevende door de Heilige Geest. Kijk, dat is heel wat anders. Mede getuigenis gevende. Want de Heere heeft vrije toegang tot het hart van de zijnen. En als deze geest met onze geest getuigt, dan heb je hetzelfde. Dat we kinderen God zijn. Dus het geweten na de wedergeboorte is het geweten ook wedergeboren. Ja? Paulus spreekt op zoveel plaatsen tot Gods volk met een goed geweten. En van de onbekeerden zegt hij dat ze nog niet gereinigd zijn van hun kwade geweten. Dus dat onderscheid ik. Ik hoef al die teksten niet op te noemen. Maar een goed geweten uit een ongeveinsd geloof. Dus een goed geweten is onmiddellijk verbonden met het ware geloof. Als je dat isoleert, ja, dan zit je al te ketterijen, om het zo maar eens te zeggen. En we hebben vanmorgen al enigszins een en ander aangehaald van wat nou op stapel staat. Waarom zijn die westerse regeringen zo happig om al die mensen, om al hun burgers te vaccineren? Denk je nou werkelijk dat ze het goede met je voor hebben? Al die westerse landen, daar draaien de abortusfabrieken op volle toeren. En ik heb het eens een beetje uitgezocht, maar die 35 miljoen abortusdoden per jaar, dat is niet een goed getal. Het zijn er 100 miljoen.
met al die illegale abortussen daarbij en alle onbekende abortussen erbij. We komen op 100 miljoen terug per jaar. En daar bekommert zich niemand om. Nee, daar bekommert Steve de Bruin zich niet om, want nadat hij weer een artikel schreef. Ik heb het vanmorgen ook al enigszins aangehaald om nog een laatste poging te doen om die gemanipuleerde vaccinaties te kerstenen. Met zoveel bijbelteksten erbij en met zoveel aanhalingen uit de institutie van Calvijn. Het is één groot aaneengeschakeld bedrog. En bedrog, het is duivelsbedrog. Want, punt 1, hij maakt geen onderscheid tussen algemene vaccinaties en de coronavaccinaties. Want de coronavaccinaties is een gemanipuleerde vaccinatie. Hugo de Jonge heeft het zelf gezegd, notabene. Dat laat ook van die Steve de Bruin helemaal leggen. Hugo de Jonge heeft gezegd, de vaccinatie bevat nanodeeltjes. En deze vaccinatie is ontworpen om je DNA te veranderen. Dat is, staat in het kader, die de tempel God schendt, die zal God schenden. Dus al die refo's die gaan vaccineren, die zal God met zijn route bezoeken. Ja, en dat oordeel zit al in die vaccinaties. Denk er goed om. En dat er zoveel doden zijn gevallen. Ja, hij zegt, hè, die vaccinaties, dat is allemaal veilig. Het heeft haast geen bijwerken, dat is allemaal veilig. En zo gaan deze duivels, hè, die zoeken als een wolf in schaapsklederen om de mensheid te misleiden. Maar ja, er is nog een heilige geest, hè. Er is nog een heilige geest en daar houden ze geen rekening mee. Daar hield Goliath geen rekening mee. Nee, hij dacht dat hij vrijelijk kon vloeken en schelden op de God van Israël en op de ware godsdienst. En hij dacht ook dat hij vrij stond om David uit te kafferen. Dus ben ik een hond dat gij tot mij komt, hè, met een stok. Ja, maar dat waren wel ongeveer zijn laatste woorden. Want de Heere die liet die steen zakken in zijn voorhoofd. En toen was deze godslasteraar die niet meer. En zoals ook tot Hanania gezegd wordt, dit jaar zult gij sterven. En het geschiedde al zo. Dus de Heere die is ook een God des oordeels. En hij zal toornen over al dat leugen- en bedrogpolitiek ook in onze dagen. Want die Steve de Bruin die heeft het ook niet over de bigger picture die erachter zit. Dat verzwijgt hij allemaal. Hij is helemaal volledig op de hoogte, maar deze mensen zijn ertoe gezet om het volk te bedriegen en God te lasteren. Want dat hoort allemaal bij elkaar. Als je opzettelijk het volk bedriegt, dan laster je God. Ja, en dat zal de Heere zwaar bezoeken, dat zal ik je voorspellen. Op grond van Gods woord, hè? Want anders is Gods woord niet waar. Een iegelijk zij in zijn gemoed ten volle verzekerd. Paulus spreekt en de apostel, andere apostel spreekt ook veel over de verzekerdheid des geloofs. En die heeft Gods volk niet in de zak. Maar dat is zeker bij God. En in die zekerheid bevestigt de Heere de zijn. De volle verzekerdheid des geloofs. Laat ons dan toegaan in de volle verzekerdheid des geloofs. Tot Timotheus, zegt Paulus. Wees wakker in alles. Leid verdrukking. Doe het werk van een evangelist. En maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Ten volle verzekerd zijnde God voor Abraham. Dat hetgeen hij beloofd was, hij ook machtig was te doen. Nou, die volle verzekerdheid, dat slaat natuurlijk op de volle verzekerdheid des geloofs. En in dat kader staan onze tekstwoorden. Een iegelijk zij in zijn eigen moed en volle verzekerd. Dat geldt niet de onbekeerde massa. Die kunnen nooit in hun gemoed ten volle verzekerd zijn door het geloof. Dat is niet mogelijk. Want een onbekeerd mens heeft geen geloof. Je kan niet ten volle verzekerd zijn door een historisch geloof. Je kan niet ten volle verzekerd zijn door een tijdgeloof. Je kan niet ten volle verzekerd zijn door een wondergeloof. Dan ben je wel verzekerd dat dat wonder is gebeurd, maar dan ben je vleeselijk verzekerd. Kijk, ik heb vanmorgen gezegd, de satanisten zijn ook in hun gemoed ten volle verzekerd dat ze de duivel dienen. De duivel zelf is ten volle verzekerd dat God God is, maar hij zit het. Dus goed onderscheiden, en dat onderscheid maakt Steve de Bruin niet. Nee, want hij is een diepsteker. Het is een duivel, oud-gereformeerde duivel. En zijn er dan geen preventiemiddelen die Gods volk ook mag gebruiken? Nou ja, als het 10 graden vriest, dan trek je je jas aan. Hè? Niet omdat je ziek bent, maar om te voorkomen dat je kou valt. Want als je zonder jas naar buiten zou gaan, en je gaat in je blouse met 10 naar buiten, dat is God verzoeken. Dat is God verzoeken. Dat is werkelijk God verzoeken. Of het moet in de onmacht gelegen zijn, daar je geen kleding ter hand. Hè? We zijn wel in Afrika geweest, maar die ja, hele stammen die beschikken niet over al die mooie refo-klederen. Als je bij die himbas komt, nou, daar ga ik niet preken van mensen. Je moet eerst je eigen bekeren bestaat in je eigen omkleden. Nou,
Christus en die gekruisigd predikant.
Maar we hadden het over preventiemaatregelen. Dat haalt steeds de Bruin en ook erbij aan, hè, of dat één op één met elkaar te vergelijken is. Nee, want hij haalt ook Jozef aan die de schuren met koren vulde, omdat hij wist dat de 7-jarige hongersnood eraan kwam. En dat was ook een preventie, maar dat was alles door het geloof. Dat deed Jozef niet voor zichzelf, dat deed hij voor zijn volk. Dat deed hij ook voor de Egyptenaren, hè, want Gods volk is ook genadig voor hun buurman, voor de naaste, ja. Ja, ik kan natuurlijk een hele rij preventiemaatregelen. Waarom slik je vitamine? Als je op oudere leeftijd gekomen bent, dan is het aan te raden dat je meer vitamine C, D, E slikt. Waarom doe je dat? Omdat je immuunsysteem, als je ouder wordt, naar beneden gaat. Verzwakt, laat ik het zo maar zeggen. Daarom krijgen ook de meest oude mensen die coronavirus, griepvirus. Omdat hun immuunsysteem, bij het ouder worden, ja, daar komen ook de ouderdomsklachten bij. Hè? Want een ander gevolg van de zondeval. Als je daar nou je hoop op stelt, hè, op de vitamine-inname, dan wordt het ook afgoderij. En dat noemt Steve de Bruin ook allemaal wel. Maar het is een duivel, want hij maakt niet het onderscheid die hij moet maken. Want hij zegt, vaccinaties zijn veilig, ze hebben nauwelijks bijwerkingen. Dus dan verzwijgt hij ineens, hè, dat er mensen al doodgevallen zijn, direct na een vaccinatie. En die explosie in Californië, dat verzwijgt hij natuurlijk, hè, want hij verzwijgt natuurlijk ook triggering van het levensgevaarlijke 5G-netwerk. Hè, dat dan ook die nanodeeltjes in dat fucking, als je die in je lichaam hebt, dat wordt getriggerd. Er zijn al hele rapporten van verschenen. En Hugo nogmaals, Hugo de Jonge heeft het zelf gezegd. Ja, we weten nog niet de uitwerking. Natuurlijk weten ze het, ze weten het van haven te god, want dat is met voorbedachte raden gedaan. En dan gaat Steve de Bruin wat dat allemaal leggen. Hè? Wat Hugo de Jonge gezegd, er zitten nanodeeltjes in dat nieuwe vak in. En we weten nog niet goed de uitwerking. Nou, als het dodelijke uitwerking heeft, kan ook de familie zich niet beroepen op de vaccinatiefabrikanten. Want die hebben zich al helemaal wettelijk ingedekt dat je ze niet kan vervolgen. Dat laat hij allemaal leggen, die boef, die duivel daar in Apeldoorn. Ja, ik noem het zo zwart-wit, want dat zijn de feiten. Niet om eigen te wreken, want de Heer zegt, wreek mezelf niet beminden, maar wat is de roeping van een christen? Degene die ter dood gegrepen zijn. Want zij wankelen ter doding als gij u onthoudt. En als gij zult zeggen, wij weten dat niet, hè? Ik ben die dominees ook al tegengekomen, ik had ze ermee geconfronteerd. Ik zeg, waarom schrijf je niet maandelijks of wekelijks anti-abortusbrieven naar je plaatselijke overheid, naar de regering? Nee, wij weten dat niet. En ze doen net of dat de neusbloedtuin in al die gevallen, zeker in onze dagen. Je moet maar eens een dominee confronteren met de feit, er is geen enkele dominee thuis. Je kan ook geen één woord met die dominees wisselen. Want de Heer heeft zijn kracht de dwaling gegeven. Ze hebben ook geen 0% geestelijk licht meer. En wat ze preken, dat is allemaal eenzijdig. Helemaal vergeven van die schizofrene twee mensleer. En met die valse handreikingen naar Sodom en de antichrist. Noem maar op. Sodom gekesterd. Ja, pedofilie gekesterd. Oh ja, binnen dat refendom. Nou, dat duurt geen jaar meer. Dat is allemaal toegelaten. Dat is allemaal geoorloofd. En dan zeggen de dominees, wij zijn niet geroepen om dat aan te geven. Nee, natuurlijk niet. Ze wassen allemaal hun handen in onschuld. Net als Pilatus. Allemaal Pilatus dominees. Maar dat zijn geen knechten voor. Dat is duidelijk. Maar Paulus, een geroepen knecht des Heren, persoonlijk door de Heer Jezus geroepen, dat is noodzakelijk. Dat is echt noodzakelijk, want anders kun je niet in de woordbediening beginnen. Nee, het brengt het allemaal oneer teweeg, omdat het niet gedaan wordt door het geloof. Kijk, er zijn natuurlijk wel kinderen van God, die zijn zo krachtdadig bekeerd, hè, dat ze wel een tijd getuigenis hebben gegeven. Ome Jan heeft ook wel een tijdje gepreekt, maar toen professor Wisse hem naar de opleiding verwees. Hij zegt, nou ben je een buisman, want ik heb geen roeping. Ik heb geen roeping, daar kan ik niet aan beginnen. Om oprecht te zijn, en als de Heer je bekeert, en je bent erin verstrikt geweest, ik zou je vertellen in zere naam, dan word je ook volledig verlost van de kerkpolitiek. Oh ja, daar ga je tegen strijden, want dat is duivelsbedrog. Duivelsbedrog. Er is kerkpolitiek, de kerken zijn ermee vergeven, daarmee zijn ze afgevallen. Ja, want de democratie heeft ook in de kerk zijn intrede gedaan. En democratie draait alleen op politiek. Ik heb het u al zoveel gezegd, hè, maar politiek is van God vervloekt. Demonpolitiek, van God vervloekt. En ieder zij zijn eigen gemoed ten volle verzekerd in de dingen des geloofs. Ik heb de kinderen op catechisatie gewezen
op die, wat we ook vanavond hebben voorgelezen, elke zondagavond tot voorgelezen, de 12 artikelen, die apostolische geloofsbelijdenis. Nou, dat is een Bijbels, zuiver Bijbels getuigenis, zuiver Bijbelse belijdenis. En er is geen letter te corrigeren. Luther zegt dat is Gods woord. Nou, daar ben ik het mee eens, want dat is ook zo. Maar wel in belijdenisvorm. Kijk, Gods woord is geen belijdenis, soms ook, maar het is Gods getuigenis. Wat eeuwig zeker is, een slechte wijsheid leren wil. Maar belijdenis, dat geschiet door het geloof, op grond van Gods woord. Nou, ik zou je dit vertellen, de catechismus en de drie formulieren van eenigheid, de dordtse leerregels en de belijdenis van Guido de Bret, die kunnen niet even naren met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarom ben ik er een tegenstander van, op grond van Gods woord, om die belijdeniscategezanten die hier ook in ons midden belijdenis des geloofs hebben afgelegd, om ze te confronteren met onderschrijving van de drie formulieren van eenigheid. Want die zijn hard aan correctie toe. Ik begin er niet aan, want wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop afslaat. Je moet er terug naar het woord. Je moet niet terug naar de dordtse leerregels. Je moet terug naar het woord. Want de dordtse leerregels zijn aan correctie toe. En dan bedoel ik wel aan een Bijbelse correctie. Die twee mens leer uit de catechismus moet eruit geschrapt worden. En ik heb u al gezegd, dat korte begrip van Herman Faukelius, dat is Bijbelser als de catechismus. Want hij stelt de wet in het stuk der ellende en daar hoort de wet op. En als het gaat over de afsterving van oude mensen, dat leert Herman Faukelius niet. Nee. Dus, en er zijn nog wel meer dingen. Maar het is er wel aangelegen hoe iets geformuleerd wordt. Ook als het een belijdenis der kerk is. Ik ben geen vijand van de drie formulieren van eenigheid. Maar de afgoderij die er in onze dagen mee bedreven wordt, dat is schrikbarend. Gewoon schrikbarend. Kijk, Steef de Bruin die zegt wel, nee, je moet natuurlijk niet van vitamine je afgod maken, maar ondertussen doet hij het zelf wel van Calvijn. Hè? Ja, ik weet die pappenheimers onderhand wel. Ja, die halen alles aan. Het zijn verleidende geesten. Dat betekent dat ze een verkeerde geest hebben. Uw leiders, zegt Gods woord zelf, zijn verleiders geworden. Kijk, waarom schrijven dominees geen artikelen? Omdat ze het niet meer weten. Ze weten het niet te zeggen. Want ze weten nog het ene, nog het ander. Stel je dominee maar eens een vraag. Dan krijg je altijd een algemeen antwoord. Allemaal dooddoeners. Nou, ik weet er wel een boek van te schrijven uit mijn eigen leven. Allemaal dooddoeners. Niks als dooddoeners. En alles wordt veralgemeniseerd in ons leven. Maar dat vakking, dat huidige vakking, dat is een gemanipuleerd vakking. Ik heb vanmorgen al gezegd, de algemene vakkings, dat hebben al een golf van kankergevallen veroorzaakt. Door de historie heen. Maar goed verstaan het. En van Steef de Bruin zegt, nee, dat zijn allemaal veilig, allemaal veilig. Nou, dat laatste vakking, dat kan niet veilig zijn, want dat is in een heel tempo is dat ontwikkeld. Maar algemeen gezegd staan alle vakkings in het kader van die de tempel God schendt, die zal God schenden. Ja, ik weet nog, Jan Frens, een oude vriend van mijn kind van God, hij zegt, ik was in het leger. Hij zegt, en al die soldaten die werden ingeënt tegen de pokken, hij zegt, ik was daar tegen. Ik kreeg hem niet, er was nog een vrijstelling. Ik heb zelf ook in dienst gezeten, ik kan ook vrijstellen. En hij zegt, al die jongens die werden ziek, we waren in Duitsland gelegen, al die jongens kregen de pokken, ik niet. Dus moest ik ze allemaal helpen, daar ging nog wat vanuit. En daar ging nog wat vanuit, ja. Nou, zelfs Jonathan Edwards is gestorven aan de pokkenprik. Ja, zou de Bruin zeggen, maar toen waren die vakken nog niet veilig. Nou zijn ze nog veel gevaarlijker. Ik heb u de rapporten gepubliceerd. Waarom bestaat zo'n stichting als Vakking Vrij? En er zijn nog 1000 anderen, worden allemaal gerund door wereldlingen. Waarom zou de wereld daar dan tegen zijn? Waarom is de regering zo gehapt, zo gebeten dat de burgers gevaccineerd zouden worden? Denk je nou werkelijk dat al die abortusregeringen nog een druppel geven om je held? Nou mensen, dan leef je toch wel in een duivelse droomwereld. Dat zal ik je echt vertellen. En die Steef de Bruin is daar een promotor van. Om je in die droomwereld te houden. En als hij dan ontwaakt, is het te laat. Als hij dan ontwaakt, is het te laat. Ontwaak, ga die slaapt en sta op uit de doden. Want Christus zal over u lichten. En dan, als je een rein geweten hebt. Een gereinigd geweten. Als je dan een goed geweten hebt voor God. Dan zal je daar absoluut tegen gaan waarschuwen. Laat staan de gebruik van maken. Nou, dat legt al lichtjaren van je deur verwijderd. Die vakkens, die coronavakkens, dat zijn gemanipuleerde vakkens. Dat kan je wel in het algemeen van alle vakkens zeggen, want daar zitten stoffen in. Nou, Als je dat is enigszins bestudeert, dan reizen je haren te bergen. Ja, kankercellen van orang-outangs, cellen van geaborteerde voetussen. Dus iedereen die ze laat vaccineren, Steve de Bruin die ontkent dat in die Pfizer-vaccin zitten geen cellen van geaborteerde voetussen. Hij liegt dat die barst, want ze zitten er wel in. Dat kan ik je zo bewijzen. Dus dat zijn nou de leiders met een lange ei binnen dat reformdom. Hè? En de dominees die houden stilletjes zijn mond. Nou, maar straks sta je voor God. En dan zal de Heer al die waarschuwingen die je had moeten geven, die in het kader staan van de vrijmaakplicht van je hand eisen. Nou, daar ga je aan de verloren, dat kan ik je wel verzekeren, want anders is Gods woord niet meer. Maar die nieuwe vaccins, dat verandert je DNA. Dat is al bewezen. En dan word je een, laat maar eens plain zeggen, dan word je een ander denkend mens. Dan word je intentie veranderd. En daar zijn ze nou op uit, want ze willen allemaal een transgendere wereld. Biden, als die president zou worden, hij wordt het niet, maar als die president zou worden, dan staat dat aan de top van zijn agenda. Om heel de wereld te transformeren, hè, naar die duiveling. Ja, zo kun je het wel noemen, verduiveling. Dus nanodeeltjes in het vakken en als 5G er wordt op losgelaten, toen vielen er miljoenen doden in de Chinese stad Wuhan. En daar is toch de helft van verzwegen. Daar is nog de helft van. Want die beper die komt natuurlijk jaren later pas gedeeltelijk openbaar. Maar er is nou al zoveel bekend, want er zijn natuurlijk ook Chinese dokters die zijn naar het westen gevlucht. En die hebben daar een boekje voor open gedaan. Nou, je wil het niet weten. Je wil het niet weten, want de Chinese government, nou, die gaat echt overlijken. Maar dat geldt ook voor de westerse government. Want daar draaien de abortusfabrieken op volle toeren. En daar regeert de farmaceutische industrie, waar al die senatoren natuurlijk een aandeel in hebben met bribe money. Of weet je niet hoe het werkt in de politiek? Nou, dan ben je een stommeling. Ja, sorry dat ik het zeg, hoor. Ik bedoel niemand te beledigen, maar die dominees weten het nog eens. Als hij zegt, hoeveel bribe money heb je deze week ontvangen? Dan staan ze je aan te staren of hij van de maan komt. Zo werkt de politiek. Dat is allemaal omkoperij. Die ministers worden omgekocht. En er zijn natuurlijk altijd nog mensen met een, in die zin, wereldlingen in menselijke zin. Goed verstaan, menselijke zin, niet tegenover God, maar in menselijke zin met een oprecht gemoed. Die zullen je niet. Ik heb zelf in de autohandel gezeten in vroege dagen en die autohandelaars, dat was een wet van mede en persen. Als je één keer handje klap had gedaan, dan was de deal besloten. En als hij daar met bedrog achteraan kwam, dan lag hij er voor goed uit. Dan lag hij er voor goed uit. We waren allemaal van die getatoeëerde mensen. Maar hun woord, hun ja-woord, zo werkte het ook op de veemarkt. Je ja was ja en je nee, nee. En als je dat brak, dan lag hij er voor goed uit. Nou, dan heb ik het over de wereld. Maar nou binnen dat reformdom. Ze vraaien op elkaar. Want die Steve de Bruin en consorten die van de staart, dat zijn gewoon ook in menselijk opzicht landverraders. Dus nano-DNA, Hugo de Jong heeft het zelf gezegd. En ze laten zichzelf natuurlijk niet vaccineren als dat in de publiek gebeurt. Ik heb er wat van gepubliceerd, dat is allemaal fake. Dat is allemaal fake, want je moet nou echt niet denken dat ze zo dom zijn dat ze zelf die spuit nemen. Nou. Nee, dat is natuurlijk net als die ministers en die hoge pieten die de wetten opleggen voor hun burgers en het zelf in hun laars lappen. Je hebt het gezien met die grappendoos. Ja, ik noem hem zo expres, want die mensen die hebben hun dozen vol met grappen, maar dat zijn wel dodelijke grappen. Nog meer ongeoorloofde preventie. Nou, dat is bijvoorbeeld een levensverzekering. Dat kan Gods kind niet doen. Er kwam dus zo'n verzekeraar langs de deur van Johannes van der Poel. En hij zegt, ja dominee, ik verkoop voor levensverzekeringen. Nou, zegt van der Poel, doe maar met 1000 jaar. Ja, hij zegt, maar zover rijk het niet. Hij zegt, dan is het ook geen levensverzekering. Hij zegt, want dan moet je toch een keer dood. Kijk, als je nou een echt kind van God bent, dan weet je je tegenstanders te beantwoorden. Tegenwoordig weten ze dat niet dominees. Nou, ik verschrikkelijk gewoon. Stomme honden, zegt Gods woord. Ik zeg het niet. Gods woord zeggen. Die niet bassen kunnen, want ze hebben geen licht des geestes meer, omdat ze overal mee veinzen. Kijk, die veinzing, toen Petrus veinsde met de Joden, had hij geen geestelijke weerstand meer. Nou, dan neemt de Heer alles in. Alles in. Niet zijn genade. Ja, er is geen afval der heilig, dat hebben we vanmorgen ook gehoord. Ja, al die verzekeringen, reisverzekering, ik heb nooit gekund. Annuleringsverzekering, tandartsverzekering, weet ik veel, allemaal verzekeringen. Al die verzekeringen. Maar het zijn allemaal onzekerheden, zo onzeker is de duivel.
Ja, daar kan Gods volk niet meer mee. Je hebt natuurlijk in bepaalde landen ook, kijk, als je naar Tanzania reist, dan moet je een vak in tegen de gele koorts. Nou, ik zou het niet kennen, maar dan zou je nog kunnen zeggen dat is een algemeen vak in en niet zo gemanipuleerd als dat coronavak in, want dat is echt een duivels gemanipuleerd vak in. Dat is speciaal ontworpen in het kader van de depopulatie. En je zal het zien, het zal nog, mensen zullen nog gelijk niet doodvallen. Maar dat komt dan pas later en als dat het geval is, dan komen de wetenschappers erbij van de deep state en zeggen, nee, maar dat legt niet aan de 5G, dat legt niet aan dat vak in. Dan wordt alles ontkend, hè, want dat is in het verleden wel gebleken. Dat als er dan dodelijke gevolgen, dan wordt ineens alles ontkend. Ja. En daarom hebben die vakkenfabrieken zichzelf gevrijwaard, dat ze niet vervolgd kunnen worden. Dat is wettelijk vastgelegd. Ja, je kan ergens geen aanspraak meer op maken, maar Gods volk hoeft daar ook geen aanspraak op te maken, want we hebben het net opgezongen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Nou, wat mooi nog meer. Hè? Wat mooi nog meer. Betekent dat dan dat je nergens geen gebruik van kan maken? Ja, ik vind dat woord gebruik maken, dat is dat helemaal in het kader van de werken der wet. Hè? Dus dat is sowieso overdoemelijk. Als je Gods volk leest niet van dit mag wel en dat mag niet. Want een zielig leven is dat eigenlijk. Hè? Maar dat is ook helemaal zonder geloof. Dwaze maagden gingen eigenlijk dezelfde gang uit, wennig als die wijze maagden, maar het was allemaal zonder geloof. Dat kwam wel openbaar in het laatst. Hè? Ja, dus die wijze maagden waren ook geen pilaarheiligen, want die viel ook in slaap. Maar om goed verstaan, die op Gods bescherming wacht, hè, die zal door de hoogste koning beveiligd worden in de duistere nacht. En wat er verder volgt in die psalm 91, het is met kracht op me gekomen. En als hij in die bescherming mag leven, als de Heer je voorhoede is en je achtertocht, gij zult niet vrezen. Wat kan er nietig mens bij doen? Ja, Gods volk vreest duizend vrezen, want moet er maar eens op aankomen. Hè? Dan gaat Gods volk weer schreeuwen aan de troon van de genade of de Heer dat woord ooit gesproken. Ze bidden altijd al om de vervulling van Gods belofte. Hè? Dat, ik moet nog denken van de middag, dat had die Herman Falkelius van bij die vraag 7, wat is een waar geloof? En dan grondt hij dat op Gods belofte. Dat doet de catechismus niet. Daar is ook alweer een dusdanig verschil. Hoe worden je zonden vergeven? Want het ware geloof is onmiddellijk verbonden met de vergeving der zonden. Het gaat over de toepassing der zaken. Dat je gelooft dat al je zonden van verleden, heden en toekomst om Christus wil vergeven zijn. Nou, dat grondt Herman Falkelius op de belofte die in het evangelie staan geopenbaard. En die belofte, dat staat in de catechismus niet. En zo zijn er nog vele dingen natuurlijk. Maar dat is ook Gods woord niet. Ook dat kort begrip is Gods woord niet. Het moest alles toetsen aan Gods woord. Maar dat betekent ook, zoals Steef de Bruin, het geweten als toetssteen stelt boven Gods woord. Want Gods woord komt heel niet te sprake. Ja, het komt wel te sprake, maar dan in onderliggende zin om zijn eigen straatje schoon te vegen, om zijn eigen beweringen te stijven met Gods woord. Dat is godslastering. Want dat is godslastering. Want die, zeker die vaccinatie in het algemeen, maar ook, ik zal nooit iemand zal ik aanvallen die uit onkunde zich heeft laten vaccineren. Dat moet je ook nooit doen. Dat moet je ook nooit doen. Want die meter staan zien toe dat hij niet vallen. Maar dit laatste vaccin, er zijn er die zeggen, ja, dat 666 teken, dat zal niet onbekend zijn. Dat zal geen teken zijn wat voor iedereen onbekend is. Nou, Hugo de Jonge, die heeft het al zelf gezegd. Er zitten nanodeeltjes in dat vaccin. En we weten de uitwerking er nog niet van. Tuurlijk weten ze het, ze weten het zelf wel. Maar ze stellen het twijfelachtig. Maar het is al heel wat dat hij dat gezegd heeft. Want het zou het ook kunnen verzwijgen. Want hè, wat de deep state wetenschappers beweren, dat is voor Steef de Bruin de Bijbel. Nou, forget it, mensen, forget it. Nou, Gods woord is de toetssteen en Gods woord heeft altijd het eerste en het laatste woord. We hebben het overdag met oud en nieuw. Het begin der schepping Gods heeft het eerste woord in de schepping. En hij heeft ook het laatste woord in het Oude en het Nieuwe Testament. Dat hebben we nu gepreekt. Dus het geweten, zelfs het wedergeboren geweten van Gods volk, is niet de toetssteen. Nou,
Nou, want dan zou je in 1000 kuilen vallen als je je geweten als toetssteen neemt.
Als dat zo zou zijn, dan hoef je nooit de Bijbel meer te lezen, hoef je nooit meer onder de prediking te zitten. Want dan heb je een, ik zeg, dan heb je een wedergeboren geweten. En nou, mijn geweten die getuigt wel als het verkeerd gaat. Maar zo is het echt niet. Zo is het echt niet. Nee, nee. En iegelijk zij is een eigen gemoed ten volle verzekerd. Dat betekent in alles wat niet strijdt tegen Gods woord. Nou, een zekere gemanipuleerd vak in strijd. In die zin tegen Gods woord, dan schendt je de tempel Gods. Want je lichaam is de tempel des Heilige Geestes. En wie de tempel Gods schendt, die zal Gods schenden. Daar hoor je steeds de brein niet over. Want die hebben zijn ziel al aan de duivel verkocht. Zo erg is het in onze dagen. Ik zou je niet de dominees de kost willen geven die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Dat geldt voor die zondag, die dominee zondag. Die nieuwe wereldorde crimineel Bill Gates kerstende als een integer man. Die noemen alles complottheorie. 9-11. Inside job, complottheorie. De moord op JF Kennedy door de Deep State, complottheorie. Allemaal complottheorie. Yeah. Maar God zal dat als een boemerang op hun eigen hoofden laten neerkomen. Want denk er goed over, nou breekt de tijd aan en dan zullen ze de dans ook niet ontlopen. Denk er goed over, als die 5G getriggerd wordt, dan wordt Van der Staaij, Steef de Bruin, die wordt ook geroosterd. En zeker als je in steden woont. Het heeft ook allemaal te maken met de oordelen Gods. Met de oordelen Gods. Want, kijk, die Steef de Bruin, die Van der Staaij en de dominees in onze dagen, ze noemen het goede kwaad en het kwade goed. Ze rechtvaardigen de goddeloze en de rechtvaardige wordt verdoemd. Nou, het is mijn eigen ondervinding in die kerken. Want dat is een feit, dat is een feit. En de Heere zal het op de oordeelsdag ten volle aan het licht brengen. Wat daar in die kerk, in die holen van de duivel is geschied. Die doofpotten, die pedofiele doofpotten, die Sodom doofpotten. Het is te gruwelijk voor woorden. Te gruwelijk voor woorden. Ga je erboven staan? Dat is heel de vraag niet. Ik heb het woord te preken. Daar heb je het. En als je er nog mee kunt dansen, dan ben je volstrekt onbekeerd. Dan heb je geen geredde ziel. Want als je ziel gered wordt, krijg je ook een oprecht gemoed. Als dat niet meer waar is, mensen, dan is de Bijbel niet. Dan is de wedergeboorte niet door de Heilige Geest, maar op grond van de keuze van de mens. Maar zo is het niet. Nou, nou. Dat is een werk Gods. En de Heere doet geen half werk. Ja, Gods volk kan in velen struikelen. Ze struikelen in velen, maar ze kunnen niet meer in de zonde leven. Nou, absoluut niet meer. En ze gaan ook niet redeneren van dat mag wel en dit mag niet. Nou, dat is niet het leven van de kerk, hoor. Nee, dit is het leven van de kerk. Ja, wat we hebben opgezongen uit die Psalm 91. En u moet de onberijmde psalm ook maar erop nalezen. Gij zult aan de een en andere hand die duizenden zien vallen, terwijl gij in de geruste stand bewaakt blijft boven alle. Daar kent de godsdienst. Als hij dat gaat vertellen, dan worden ze barstens vijandig. Ja, als je God hebt, als je toevlucht, daadwerkelijk, en je mag dat uitspreken, nou, ik heb het wel 1000 keer meegemaakt, dan zouden ze barsten van de vijandschap. Want dan komen ze openbaar wat hun missen. Want hun moeten op lagen, ze baden, moeten ze vertrouwen. Nee, zegt Gods volk, wij steunen op onze God. Het is een sterke toren, zegt David. Hoe heeft David in die woestijn, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, weet u het nog? Schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat was maar zo geen noodkreet. Nou, nou, dat was een schreeuwen door het geloof. Denk er goed om. Want David was verstoken om zijn lof te vertellen om die onderwijzingen. Een onderwijzing van David. Voor de kinderen van Korah. David, die was ook als een goddeloze rechtvaardig. Dat geldt ook voor degenen die in de moederschoot worden wedergeboren. Dat is niet anders. En later krijgen ze daar ook een zakelijke kennis van. Nou, David, een onderwijzing voor de kinderen van Korah. Nou, dat hoort zij je fariseeën nooit horen zeggen. Die hebben geen onderwijzing voor de kinderen van Korah. Nou, die leven van eigen gerechtigheid. Goed verstaan. En iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dus dat geldt voor die zaken. Paulus heeft het hier over degene, die kleingelovigen, die nog deels leven van de oud-testamentische spijswetten. En dan zeggen ze, ja, maar dat varkensvlees mag je niet eten. En als hij het dan wel doet, dan erg je een broeder. Dat is verboden, dat is te verboden. Om de zwakheid wil, want daar is ons hoofdstuk mee begonnen. Neem degene die nu zwak is in het geloof aan, maar niet tot twistige samenspreken. Je gaat natuurlijk geen discussie opzetten van, ja, maar ik mag wel varkensvlees eten. Romeinen, dat was toch nog eigenlijk in de tijd van de overgang
net na de overgang van het Oude naar het Nieuwe Testament. Er waren vele Joden, vele christenen die daar nog een punt van maakten. Van, ja, maar dat onreine vlees, dat kan je echt niet eten hoor, want daar doe je God oneer aan. Dat is altijd verboden geweest. Ja, toen Petrus zelfs, een apostel van Christus, toen hij dat laken uit de hemel zag nederdalen met al die onreine beesten en die reine beesten door elkaar gemengd. En toen werd hem gezegd, sta op, slacht en eet. Nou, toen zegt Petrus, dat heb ik nog gedaan, dat ken ik niet, En tot 2 maal toe, tot 3 maal toe. Maar dat zag op de bekering der heidenen, hè, dat moest hij laten verstaan. Ook Gods volks, die verstaat alles maar niet ten volle. Nee. We hebben een uitlegger nodig. En dat werd Petrus gegeven in de bekering van Cornelius. En toen zag hij, toen kwam hij tot de belijdenis, zullen wij dan ook de doop weren van deze heidenen die tot het geloof gekomen zijn? En toen doopte hij en ze ontvingen de Heilige Geest. Ja, dus Petrus moest in de weg van de geloofspraktijk, hè, werd hij onderwezen in de betekenis van dat laken wat uit de hemel nederdaalde. Ja, als we nou over de verzekerdheid lezen in de handelingen, dan spreekt Gods woord bijvoorbeeld ook over de verzekerdheid des verstand tot kennis der verborgenheid van God de Vader en van Christus. De verzekerdheid des verstand, dat staat natuurlijk niet los van een wedergeboren hart. Want als je een wedergeboren hart ontvangt, dan ontvang je ook een verlicht verstand. Dan wordt je ook, je wil wordt vernieuwd, dus je gaat totaal anders denken. Je gaat in de vernieuwing denken, laat ik het zo maar zeggen. Dus de verzekerdheid des verstand, dat heeft niks met de ratio, met de natuurlijke ratio van de mens te maken. Want ons evangelie, verhaalt de apostel in 1 Thessalonicenzen 1 vers 5, want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in krachten in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. En in Hebreeën 6 vers 11 heeft een apostel het over de volle verzekerdheid der hoop. Maar wij begeren dat een iegel van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop. He, want er is een volle verzekerdheid des geloofs, er is een volle verzekerdheid. Die volmaakt is in de liefde is geen vrees. Daar hebben we die volle verzekerdheid der liefde. En er is ook een volle verzekerdheid der hoop. Kijk, hoop en liefde blijven niet achter als je mag leven door de volle verzekerdheid des geloofs. Goed verstaan, dat is geen extra hoor, die zekerheid des geloofs. Dat leert Gods woord, dat is fundamenteel. De zekerheid behoort tot het wezen des geloofs. En heel die nadere reformatie heb geleerd dat, behalve van de groep, en nog een paar, dat de zekerheid des geloofs behoort tot het welwezen des geloofs. Dus dan is het een extra. Dat staat ook in die Schotse belijdenis. Niet omdat ik het daar niet mee eens ben. Gods woord leert dat niet. Nee, Gods woord leert de zekerheid des geloofs. Een klein gelovige, zegt van de groep, dan zal ik er ook eens een aanhalen, die niet enige zekerheid van zijn geloof heeft, dat is bij mij, zegt van de groep, een gedrochtelijk hersenschim. Ofwel een gelovige zonder geloof. Nou, dat is true. Dat is true. Absoluut bijbels gegrond. Ja, want Gods woord leert de zekerheid des geloofs. Maar hier, de teksten die ik u opgenoemd heb, dat spreekt ook veel over de volle verzekerheid des geloofs. Nou, niet ieder kind van God is ook in bezit van de volle verzekerheid des geloofs. Toen Petrus op de golven liep op het woord van Christus en toen hij door de golven zakte, verkeerde hij niet in de volle verzekerdheid des geloofs. Hij had wel geloof, want hij riep uit, Heere, help me, dat was geloof. Tuurlijk was dat geloof, maar al had hij geloof in de volle verzekerdheid des geloofs, dan had hij niet door de golven gezakt. Nee. Maar de Heere, die neemt die volle verzekerdheid ook eens, wel eens weg, als hij daar je afgod van maakt. Geloof niet meer geloof, ook niet meer volle verzekerdheid des geloofs. Nee, maar gaat niet zonder, het gaat niet zonder het geloof. Maar het geloof is niet mijn voorwerp, dat is Christus. Doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. De Heer Jezus Christus is de oorzaak en de bewerker van het geloof. En hij is ook de oorzaak en de bewerker, de gever, de toepasser, middel van toepassing van de vergeving der zonden. De rechtvaardiging van de goddeloze. Nou, in dat kader staan ook onze tekstwoorden. En als het dat niet is, dan kan je niet verzekerd zijn in je eigen moed, dan kan je niet ten volle verzekerd zijn omdat je ten helemaal het geloven is. Kijk, in onze dagen nemen ze dat. Steef de Bruin, die weet het uit zijn eigen leven niet te vertellen. Dat kan ik je verzekeren. Dat zeg ik in de volle verzekerdheid des geloofs, want dat weet hij niet. Dat weet Van der Staaij ook niet. Ze nemen dat maar aan, hè, dat ze, totdat ze christenen zijn. En verder moet je niet gaan, want als je gaat separeren. Nou, vertel mij nou eens de dag waarop Christus zich aan je ziel hebt geopenbaard. Door woord en geest. Geen buitenbijbels openbaar, want dat heb ik u onlangs al eens een keer gepredikt. Want er is ook wat afgoderij mee bedreven. En de een was nog hoger bekeerd als de ander op die gezelschappen. Ja, ik heb ook op goede gezelschappen gezeten van het godsware volk. En die hadden het over de heerlijkheid van Christus en de heerlijkheid en de toekomst van de levende kerk. Die hadden het niet over de bekeerd zijn, want daar waren ze allemaal doorheen gezakt. Maar dat waren nog van die oude geoefende kinderen gods. Maar links naar rechts, ja, er is geen gulden middenweg. Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus er zijn maar twee wegen, zegt de Heer. Orpen koos voor zich de brede rut, de smalle God erin. Nou, daar kun je eigenlijk een toets hoor, dat weet je. Loop je op de smalle weg. Tante Lene zei altijd, die heeft nog ruimte genoeg. Dat bedoelde ze mij, die loopt nog op de brede weg. Want op de smalle weg heb je zoveel ruimte niet meer. Nee, ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, zo merk ik hem niet. Is dat de smalle weg? Ja, dat is de smalle weg. Want de Heer die verbergt ook wel zijn aangezicht. En daarvan zegt David, dat was ook zo'n smalle wegwandelaar. Als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. Dus op die smalle weg worden ze ook nog geoefend. Dan laat de Heer de leeuwen los. Maar dan kom je erachter, als je maar enigszins het geloof mag oefenen op Christus, dat die leeuwen aan de ketting zitten. Dus ja, veel wederwaardigheden geschiet allemaal op die smalle weg des levens. Want dat is een beproevingsweg. En die smalle weg aan deze zijde van het graf, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar op goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Maar Gods volk kan niet leven uit de volle verzekerdheid des gemoeds. Nou, ze leven uit het woord, ze leven uit Christus. Want anders ga je uit iets leven. Nou. Het is een gift van de wedergeboorte. De Heer is ook de gave van de gever van de gave des geloofs. Dus dat betekent dat Gods volk een gereinigd gemoed krijgen. Een gereinigde conscientie is het oude woord voor het geweten. En die Steef de Bruin, ik weet zeker dat die man een toegeschroeid geweest heeft. Als met een brandijzer toegeschroeid. Want die mensen die kunnen praten als engelen. Die ben ik al zoveel tegengekomen in mijn leven. En dan moet je ingestort worden, want anders leer ik nooit. Kijk, als je natuurlijk ascetisch leeft. Ja, hoewel Tante Leen had ook een ascetisch leven. Dat betekent, dat was geen monnikenleven, maar wel een afgezonderd leven. Dat is niet verkeerd, maar ze had wel een gruwelijk onderscheid. Ik ben geen tweede tegengekomen. Als kind van God, Tante Lene die kon, niet zij kon, maar door de bediening des geestes, ja, dan konden ze wel de toetsstenen van Gods woord aanleggen. De dominees zijn er niet in bedreven, want als je dan op grond van Gods woord de sodomie veroordeelt, en dan zegt zwijstra, dan zeg je, dan ben je een hardliner. Nou, zo zielig is het geworden in onze dag. Het is ook zielig. Het is kinderachtig, het is kinds. Want dat is niet het knechtschap God. Als je een ware knecht van God bent, dan kan je zoiets niet zeggen. Nou, absoluut niet. Nee, wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Dus dan ga je met een goed geweten, sta je dan voor God. En als de zon ertussen leggen, dan heb je zo'n goed geweten niet meer. Want dan gaat dat geweten gaat wel mee de getuigenis geven met Gods woord. Deze geest getuigt met onze geest. Dat betekent ook als wij misstappen maken. Nou, mijn leven is één grote misstap. Maar de Heer Jezus, die heeft alle stappen goed gedaan. Dus als wij in zijn voetstappen gaan, door de toegerekende gerechtigheid van Christus, mankeert er niks meer aan die bruid van Christus. Helemaal niks meer. Is er rechtvaardig en heilig, volmaakt in hem. Gij zijt volmaakt in hem. Dus, ja, kijk, als Gods volk wil een blik naar binnen krijgt, dan reizen ze de haren op de bergen, kwist die dan de tere ziel nog zoveel verdaadse overhiel. Maar dat neemt niet weg dat al Gods kinderen in hun eigen gemoed ten volle verzekerd kunnen zijn. Ten eerste van hun aandeel in Christus, want het minste geloof is zeker ook de kleingelovigen. De Heer zegt van de zwakgelovigen, de kleine die in mij geloven, dus daar zijn ze zeker van. En die zullen de vreemde geenszins volgen, daar hebben die zekerheid des geloofs dus. Die zeggen tegen al die valse leers, die kleintjes. Die kunnen dat ook nog zeggen, jij bent een valse. Dat is niet uit God wat je zegt. Steef de Bruin, je bent een valse. Want dat heeft niks met geloofstaal te maken. Dat is allemaal Weet je wat dat is?
Filosofische wetenschap. Wetenschap, filosofische wetenschap is van God vervloekt. Als je dat in de theologie meent. Daar is Luther ook achter gekomen. Hij is enigszins meegegaan met Augustinus. Dat was op een toppen filosoof.
Maar hij heeft er afstand van genomen. Hij zegt, want als we daar de theologie mee gaan vermengen. Calvin die zegt ja, maar de filosofie van Aristoteles. Dat is wel heel nuttig, want dan leer je Gods woord beter verstaan. Godslastig is dat. Ja, Calvin kan me niks schelen. Ik ga niet met Calvin mee. Je moet met de Heer Jezus mee. Ga Calvin ook niet veroordelen. Maar. Nou dan. Die meten staan ze toe dat hij die vallen. Maar kijk, die Steef de Bruin die veroordeelt dan wel al die antivaxers. Maar zelf wil hij dat legaliseren, omdat hij natuurlijk zo bang is als de dood. Ja. Voor het coronavirus, want dat heeft hij zelf opgezweept als een hysterie. En nou moet hij zelf zijn eigen ook laten vaccineren. Nou, ik wacht op die dag totdat het gebeurt. Hè? Dan zie je ook zo'n wassenbeeld, dan heb je weer een wassenbeeld erbij. En dan worden de leugens nog meer. Nog meer, wordt het nog meer vermenigvuldigd. Want die lui die moet op de maand zonder vol zonder. En dan gaat het ook over het woord geweten. Een zwak geweten, doch gij lieden al zo tegen de broeders zondigende en een zwak geweten kwetsende. Zondig tegen de Heer, als zondig tegen Christus. Als dat het geval is, ja, dan moeten we ons voor waken. En dat begint nogmaals. Die zwak is in het geloof, die moet je aannemen, niet tot twistige samensprekingen. Dus dat betekent twistige samensprekingen, dat staat in het kader van discussie. Nou, het geloof is geen discussieleven. Nou, absoluut niet. Nogmaals, dat apostolisch geloofsbelijdenis, dat is een getuigenis. En daartoe is al Gods volk geroepen. En degene die een roeping hebben om Gods woord te prediken in het bijzonder. Gij zult mijn getuige zijn. Niet mijn overtuiging, dat is Gods werk. Je kan geen mens overtuigen. Kijk, je kan wel met overredingskracht prediken of getuigen. Ja, maar dan komt het uit het woord voort. Want de koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Hè? Die overredingskracht. Daarvan zegt Paulus. Ja, mijn reden kan wel zwak zijn en verachtelijk. Maar... toch krachtig door de Heilige Geest. En daar gaat het maar over, want door die kracht des geestes, door die overredingskracht des geestes, worden zielen bekeerd. En dan worden ze ook overbogen door het evangelie van Christus. En we zullen er eens van zinnen gemeten. En wel van het vijfde en zesde vers van Psalm 91, steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen, die God vertrouwt, die deert geen kwaad, die tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien, voor uw behoud misstrijden. 65 zangvers van Psalm 91. zich vermaken zal in het hol van een adder. Nou, uitroken die boer. Door het woord. Die rokende vlas, ik heb nog rook genoeg. Ja. En dat betekent he, dat je zulke artikelen van Steef de Bruin, die zijn sowieso al van God vervloekt, want het is een globalist. Het is een globalist. En die wil de mensen wijsmaken dat je allemaal een stukje worst per dag minder moet eten. Nou, als je dan naar Nigeria gaat en je ziet die mega, mega, mega milieuvervuiling door de Shell, die alle afvalstoffen daar de natuur in wil lopen. En je ziet die ellenlange treinstellen met kolen hier vandaan richting China gaan. Nou mensen, dan is die global warming, want dat is ook een agenda van die Great Reset. Die Great Reset die voert de agenda van 2030. De agenda 2030, dat is de agenda van de satanische illuminatie. Daar is Steef de Bruin van der Staaij aan geklonken. Die promoten dat, dat satanisme. Dus je kent sowieso geen artikel, hoe vroom het ook klinkt, want oh, hij is nou zo ontzettend vroom, maar God zal lachen, je verderf, Steef de Bruin, want het is allemaal satanisme wat je ophoest. Die man, die is daartoe gezet. Ik heb al vaak gezegd dat de RTSGP, die zijn ertoe gezet om het referendum klaar te stomen voor de aanbidding van het beest. En daar staan al die artikelen, ja, die pro-paus artikelen, pro-antichrist, het is pro-globalisme. Greta Thunberg, dat is ook familie van Steef de Bruin. Dat is allemaal dezelfde geest, allemaal diezelfde geest uit de afgrond. Ik heb er vanmorgen gepreekt. Drie onreine geesten zijn uitgegaan. En wat zijn die drie onreine geesten? Het rode paard, het zwarte paard en het vale paard. Maar ze zullen overwonnen worden door het witte paard. En daarop zit de koning als ruiter. En hij strijdt overwinnende overwonnen. Hij en alles al overwonnen hebbende, maar hij zal ook ten laatste al die vijanden van Gods volk, dat zijn de vijanden van Christus, zal hij ook finaal de put des afgronds bezorgen. Ja, dat zijn toch ook leringen, dat is natuurlijk de hel. Toen die discussiedag was over de hel, stond Ari Simons in het belde. Die stonden daar een kopje koffie te drinken over de hel. Dan hebben ze het over de hel, ze weten niet eens wat de hel is. Want de hel, dat is alles wat tegen God is, dat is de hel. En Gods volk, die wordt daar of heilig verontwaardigd over. Stefanus hield een prediking vanuit de heilige verontwaardiging. Ik had dus een dominee en zegt, ja, Stefanus heeft dat heel liefelijk uitgesproken. Leugenaar! Stefanus was heilig verontwaardigd. Toen hij daar uitsprak en uitbarst in die heilige verontwaardiging. Hij onbesneden van hart en oren, hij wederstaat altijd de heilige geest. En toen beste hun harten. En zo moet de prediking zijn. Daar moet geestelijk dynamiet in zitten. Hè, om al die eigenwillige vroomheid tot ontploffing te brengen. Maar tegen, je mag nooit tegen je eigen geweten inwerken. Als het gebaseerd is, als het een goed geweten is. Maar dan moet ik toch nog enkele voorbeelden geven. Dat dat weer omver gooit. Want Abraham werd gesommeerd om zijn eigen kind te offeren op de berg Moria. Je zou toch zeggen, dan moet Abraham wel een slag in zijn geweten gekregen hebben. En dat was nou net niet het geval. Want de Heere staat boven het geweten, ook boven een goed geweten. En Abraham heeft dat niet als gewetenloos ervaren, wat God tot hem sprak, tegen zijn eigen wet in. Want de mensenoffers mochten niet gebracht worden. Gij zult niet doden. En nou zegt de Heere zelf, sta op Abraham, neem uw enig geboren zoon, die gij lief hebt. En offer hem op de berg Moria. Dus dat is een bewijs dat God ook over de gewetens van zijn volk regeert. Simson die moest trouwen met een Filistijn meisje dwars tegen de wet van God in. Ik ga die voorbeelden niet noemen om ze na te doen. Want nadoen dat is allemaal ongeloof. Dat is allemaal ongeloof. Want de paus, die witte paus, die wil pretenderen dat hij het witte paard is. Maar hij is het niet, want hij is de zwarte paus. En die wordt geopenbaard net voordat die vernietigd zal worden. Die zwarte paus die nooit in de publiciteit komt, dat is het zwarte paard. En daar is het hele referendum ingeklonken. Want die doen alles tegen een goed geweten omdat ze het niet hebben. Kijk, een mens met een kwaad geweten doet alles contra een goed geweten omdat ze een goed geweten niet hebben. Steef de Bruin, dat is nou een symbool voor de oude mens onder de wet. Dat is allemaal werken de wet. Alles wat hij aan had uit Gods woord is allemaal werken de wet. Er is niks geen geloof bij, dus daar is niks van God bij. Nee. Daartoe zijn ook de kerken, het is allemaal afvallige praat, ook al citeert hij Gods woord, want ik heb al gezegd, alles wat de paus citeert uit Gods woord is allemaal godslastering. Alles is godslastering wat de paus zegt, wat de paus uitbruikt, is alles godslastering. En Steef de Bruin die zou zijn eigenlijk, ja daar is hij misschien nog te oud gereformeerd voor, maar als hij een uitnodiging van de paus zou krijgen om op die seksfeesten deel te nemen, waar de paus om deelneemt in dat slangengebouw, dat is werk, de kop van de Satan is daar nagebouwd. En daar houdt de paus zijn seks, letterlijk hoor, letterlijk houdt de paus zijn seksfeesten en dan wil het RD beweren, ja, dat die encyclieken van de paus profetisch en apostolisch zijn. Nou, God zal je voor eeuwig verbranden als hij daarom meedoet. Ik moet het zo wel zeggen, gemeente, want dat oordeel velt God zelf. Want alle die goddeloosheid bedrijven, nou dat is al de hoogste vorm van goddeloosheid, die Deep State kranten today. Alle dominees die lezen het alsof het de Bijbel is. Ja. Nou die komen de hemelpoort niet door. En als hij de hemelpoort niet doorkomt. Dat is een bewijs dat je nooit door de enge poort bent gegaan. Want er is geen afvalderijder. Dus. Ja. De Heer legt zelf die toetsstenen aan. En ik heb de laatste jaren. Heb de Heer me bij bepaald om die Bijbelse toetsstenen te preken. Want die worden natuurlijk met voeten getreden binnen dat refedom. Binnen die westerse kerken. Die toetsstenen hoef ik niet zozeer aan te leggen als ik onder de heidenen preek. Nou, want die gewetens heb je sowieso mee. God heeft sowieso alle gewetens mee. Dat moet je ook nooit vergeten hoor, zowel van de onbekeerde als van de bekeerde. God heeft alle gewetens mee. Want een onbekeerd mens in zijn diepste, ook al is hij de vijand van, die moet toch toestemmen dat Gods woord de waarheid is. Ook al zegt hij met zijn mond, het is allemaal leugen en bedrog. Ik geloof er niet in, dan gelooft hij er toch in. In historische zin, ja. God heeft alle gewetens mee. De Heilige Geest die overtuigt elk mens dat Gods woord de waarheid is. Ja, het kan ook zover komen natuurlijk als je ziel aan de duivel hebt verkocht. En het paradijs natuurlijk in die zin in het kader van de eerste trap van de verwerping allemaal gedaan. Maar als de Heer je daaruit herstelt, dan krijg je een goed geweten. En dan ga je tegen alle kwaad getuigen, tegen alles wat God en Christus niet is. Alles wat tegen Gods woord, Gods wet en tegen het evangelie strijdig is. Dan wordt zelfs Paulus geroepen om Petrus te bestraffen. Omdat zijn wandel niet recht was naar het evangelie. Dat wordt niet meer gedaan. Wordt nergens meer gedaan. Rome wordt de hand gereikt. Alsof die vals oecumenische godsdienst ook nog een bestaan heeft. Daar is Vlastuin een grote bewerker van. En daar is ook Henk van der Belt een grote bewerker van. Dat zijn valse leraars. Die zijn ook genoemd in dat artikel van die doctorale refoketterkast. Daar horen die mensen thuis. Ja, Pieter Vries noemt al die mensen maar op. Ga je erboven staan? Kijk, dat is weer onze een vraag uit de wet. Nou. Dat kun je beter aan de apostel zeggen. Ga je er allemaal boven staan als je er allemaal tegen getuigt? Huh? Kijk nou, als je die dominees ondervraagd, dan komt het erop neer dat Jeremia, Jesaja, dat zijn allemaal ketters geweest, want dat zijn allemaal strijders geweest en daar houden die dominees niet van. Die hebben een evangelie van vrede, vrede, geen gevaar. En dat noemen ze allemaal, hè, in Christus en allemaal, want Christus is de vredevorst. Ja. En zo wordt het evangelie geïsoleerd van het recht gods. En een evangelie dat geïsoleerd is van het recht gods, dat is een evangelie naar de mens. En Paulus zegt, daartoe ben ik niet geroepen. Als ik zo'n vals evangelie zou preken, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Dus die toetsstenen, als ik nou zeg, binnen het refedom is geen knecht van God meer te vinden, dat heb ik uit het woord. Dat zegt het woord zelf en spreekt allemaal een evangelie naar de mens. Als hij niet waarschuwt en niet censureert tegen die roepende zonde, ten eerste van de kerk, maar ook van land en volk, ben je geen knecht van God. Absoluut niet! Dat leert mijn Gods woord. En als je dan een evangelie naar de mens, dan dat is wel heel populair in onze dagen. Hè? Want dan kun je natuurlijk je eigen bewegen als een chameleon. En dan kun je natuurlijk het evangelie aanpassen natuurlijk hoe de mensen erover denken. Dat noem je dan geloof. Dat is ook het geloof van het RD. Dan nemen ze de meerderheid, de opinie, de menselijke opinie, de algemene opinie, de kerkelijke opinie. Dat noemen ze geloof. Dat noemen ze geloof. Nou, je komt ermee in de verdoemenis met zo'n geloof. En Paulus maakt zijn eigen gelijk vrij. Hij zegt het tot twee maal toe. Degene, al was het een engel uit de hemel, of ik, hij slaat zijn eigen in, die u een ander evangelie verkondigt als ik u verkondigd heb, vervloekt aan het thema. Nou, toets daar de heilige prediking maar eens aan. Toets daar de heilige prediking maar eens aan. Het zijn allemaal valse leringen. Die
Dominees die beweren allemaal dat de bruid van Christus een schizofrene bruid is. Dat leren ze allemaal. Want het is een tweemens. Hè? Dat is de leer van Rome. Dat hebben ze allemaal naadloos overgenomen. Naadloos overgenomen. En daar is de reformatie niet heel aan toegekomen. Want ja, de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar dat had eigenlijk wel geleerd, duidelijk geleerd moeten worden. Maar die stonden aan de beginfase, laat ik het zo eens zeggen. En de kerk moet altijd weer gereformeerd worden, maar het is nog gebeurd. Het is nog gebeurd. Na de reformatie is geen nadere reformatie in wezen. Nou, het is weer een weg terug naar Rome. Want dat is eigenlijk godslastering. Het is ook godslastering als hij zegt dat de bruid van Christus een schizofrene bruid was. In geestelijk opzicht. Dat zijn toch ketterijen. Dat is gewoon mega. In onze taal. Alles kende mij mee door. Alles kende mij door. En als de dominees daarmee geconfronteerd worden, ze kennen natuurlijk zelf niet, dan zeggen ze natuurlijk gewoon doodleuk. Ja, dat stervensproces aan de wet om te maken is een proces van het leert Gods woord ook niet. Nou, dat leert Gods woord nergens. Je bent gestorven of je leeft nog als een oude mens onder de wet. Maar die bruid van Christus, die noemen ze dan een schizofrene bruid. Wel niet zo letterlijk, maar ondertussen leren ze het wel. Want al die dominees zeggen, ja, dat stervensproces aan de wet, dat duurt heel je leven lang. Nou, dan ben je niet aan de wet gestorven. Dat kan ik je wel, in Gods naam kan ik dat u prediken. Als je dat denkt, als je dat leert. Nee, die mensen, dat zijn valse leraars. Die daar nog eens extra de nadruk. En als je ermee confronteert, ze kunnen er ook niet over nadenken. Want ze missen het geesteslicht om recht geestelijk te denken. Laat staan te prediken. Daar heb je het, daar heb je het. En daarom kun je er niet één woord mee wisselen. Niet één recht woord. Nou, absoluut niet, want ze willen er heel niet geconfronteerd mee wezen. Dus dan kunnen ze ook niet in hun eigen gemoed ten volle verzekerd zijn door het geloof. Want als je die volle verzekerdheid van eigen gemoed, die volle gewetensverzekering, als je dat losmaakt van het geloof, nou dan ben je al een driedubbele ketter. Want Paulus spreekt het tot de gemeente van de Romeinen tegen de bekeerde Romeinen in die gemeente. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, dan spreekt hij ook tot de levende kerk. Want er waren nog zwakke zielen, die gingen een beetje de Sabbatdag, gingen ze zodanig verheerlijken, terwijl de Heer de Sabbat geschapen heeft om de mens. Niet om zichzelf, maar om de mens. Dus dat betekent ook je beesten verzorgen. De Sabbat is niet zo heilig dat je natuurlijk maar die gewonde man richting Jericho maar in de kant van de weg kan laten sterren, omdat jij ze nodig naar de kerk moet. Wat is de grootste goddeloosheid die je bedenken kan? Of als het huis van je buurman in brand staat op zondag, dan zeg je van, ga je, zeg je dan ook, nou, ik moet naar de kerk hoor, je bekijkt het maar. Zeg je dat dan ook? Nee, dat zeg je niet. Dat zegt een waar kind van God niet. Maar, ook nog dat is die zwakheid des geloofs. Nou, Paulus zegt, maak er geen discussie van. En als je een nuchter recht kind van God hebt, die zal er ook geen discussie van maken. Die zal er hoogstens om glimlachen. Maar die zal zijn zwakke broeder niet ergeren. Maar ook aan de andere kant, die zwakken die mogen niet misbruik maken van hun zwakheid door te zeggen van ja, maar jij mag het ook niet. Nou, dat gaat ook te ver. Dat gaat, en daar is een bestraffing op zijn plek. Ook al is het een zwak geloof. Want Paulus zegt, die de dag waarneemt, die neemt hem waar in de Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar in de Heere. Die daar eet, die eet zulks de Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks de Heere niet. En hij dankt God beide. Want niemand van ons leeft zichzelf. Kijk, daar heb ik nou. Hè? En niemand sterft zichzelf. Dan zijn er nog zaken in dit hoofdstuk. In vers 22, daar wil ik nog even op wijzen. Het is bijna weer, de tijd is vol. Hebt gij geloof? Want daar wordt natuurlijk ook zo vreselijk misbruik van gemaakt. Van het vers 22. Hebt gij geloof? Staat er geschreven. Hebt dat voor uzelf bij God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij vergoed houdt. Dan wordt dat zo uitgelegd, dus iedereen gelooft op zijn eigen manier. Dat is echt van God vervloekt als je die uitleg erin geeft. En als je dat ervoor houdt, dan heb je geen waar geloof. Nee, hebt gij geloof, hebt dat voor jezelf bij God. Waarin? In de zaken die de fundamentele leer van Christus niet treffen, of in bijzondere zaken, een zaak tussen God en je ziel, als de Heer iets geopenbaard hebt aan je ziel, wat niet stichtelijk is om aan anderen mede te delen. In dat kader zegt Paulus dit. Abraham zou niet stichtelijk geweest zijn als die dat bevel van God, offer uw zoon, uw enige zoon, Berg Moria, als die daarmee had geëtaleerd. Dat is toch niet stichtelijk? Dat is toch niet stichtelijk? Dat was een zaak tussen God en zijn ziel.
Hebt ge geloof? Abraham had dat geloof om de Heer te gehoorzamen. Hij had het voor zichzelf tussen God en zijn ziel. Kijk, dat geldt hier in vers 22. En het is net met Simson, met dat meisje uit Timnat. Dat kreeg hij lief. Dat was een zaak tussen God en zijn ziel. Want Simson wist, hij zocht gelegenheid, staat er, om de Filistijnen een slag toe te brengen. Nou, dan had hij natuurlijk door dat huwelijk met dat Filistijnse meisje een grote ingang bij de Filistijnen. Hij gedroeg zich als een spion. Nou, dat is niet ongeoorloofd, want dat gebeurt in elke oorlogstijd, ook in tijden van vrede. Maar zijn ouders, die zeggen, ja, maar dat klopt niet met Gods wet. Want de Heer heeft gezegd, je zult niet met een heiden wat te geloven te doen met een ongelovige. Simson, man. Maar ze wisten niet dat het van de Heer is. Hè? Dus hebt ge geloof. Simson heeft er ook niet mee geëtaleerd. Nou, hij was er zelf van overtuigd. Hij was in zijn gemoed ten volle verzekerd. Omdat er een ander doel achter lag. Het was hem niet begonnen om maar dat huwelijk op zich met dat meisje uit Timnat. Nou, hij was een Nazireër gods. En dat hadden zijn ouders toch wel moeten verstaan. Hè? Dat hij gelegenheid zocht om de Filistijnen te verslaan. En zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. En dat betekent, Paulus zegt in dat kader, het is de Heere die me oordeelt. Ik oordeel ook mezelf niet. Nee, maar zalig is hetgeen die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Dat betekent natuurlijk niet dat er allerlei exegese mogelijk is, dat iedereen maar de Bijbel mag verstaan op zijn manier. Als je dat denkt, dat Paulus dat niet zegt, dan ben je een atheïst. Want dat zegt Paulus hier niet. Nou, wat zeggen de kanttekenaren daarvan? We zullen het nog even lezen. Dat is hetgeen hij verstaat en acht geoorloofd te zijn als het zonder ergernis geschiet. Ja, dat is wel een beetje het algemeen. Dat is veroordeeld, namelijk de vrijheid zo misbruikende met ergernis. Als je de vrijheid die in Christus is misbruikt, ja, dan geef je ergernis. Hè? Maar dan leid je als een kwaaddoener. Dus dat staat dan in dat kader. Als je dingen overhoop haalt, wat tot vruchtgevolg heeft, dat je leidt, dat je gesmaad wordt als een kwaaddoener. Kijk, als je geen goddelijk beroep hebt en je krijgt een klap op je hersens, dan leid je als een kwaaddoener. Dat wordt natuurlijk wel niet erkend, maar Gods woord verandert toch niet. Gods woord verandert toch niet. Dan kun je daar natuurlijk wel een hele vrome uitleg aan geven. Hè? De Heer dit en de Heer dat en de Heer zus en de Heer zo. Dat zei hij ook die akster. Ja, de Heer heeft gewild dat ik naar Afrika en dat ik die zwakte. Het is nooit uit God geweten. Dat bestaat in de eeuwigheid niet. Nou, dat bestaat in de eeuwigheid niet. Dus een mens kan zijn eigen natuurlijk ook voor de buitenwacht heel veel dingen wijs maken. Maar de Heer ziet het hart aan. Daar kun je natuurlijk altijd niet een oordeel over vellen. Maar de Heer zegt wel, aan de vruchten zult gij hem kennen. Dus als iemand leidt als een kwaaddoener, dan heb je hem dat ook aan te zetten. Niet om daar als een fariseer boven te slaan. Nee, nee. Maar gaat de overtreding van de leer van Christus je niet aan? Gaat je dat niet aan? Tref je dat niet in je ziel? Gaat er dan geen dolksteek door je hart? Bij mij wel. Bij mij wel. Dus daar kun je niet over zwijgen. Nee. En dus dan kun je ook niet zwijgen over het misbruik die van dit soort teksten gemaakt wordt. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Dus dat betekent dat je kan je eigen niet veroordelen als hij door het geloof wandelt. Ook al komt dat bij een ander, wordt dat gelasterd. Wat doe je nou voor vreemde dingen? Nee, dat betekent ook weer de zaken tussen God en je ziel. Nou, dat zou je niet veroordelen voor jezelf. Want dat hou je voor goed door het geloof. Op grond van Gods woord. Dat is allemaal de toetssteen. Die legt eraan de grondslag. De toetssteen van Gods woord legt ook in dat vers 22 ten grondslag. Als je dat allemaal los gaat koppelen, want dan krijg je allemaal van die gelovigen, van die beleiders. En die maken dan zelf weer de dienst uit. En die, ja, ik versta het zo, jij verstaat het zo. Hè? Nou echt niet, want dan zou je chaos krijgen binnen de gemeente van Christus. En dat duldt Gods glorie niet. Dus dat wordt er niet mee bedoeld. Nee. En dit soort teksten zijn ook nooit de aanleiding dat er misbruik van gemaakt wordt. Gods woord is nooit, geeft nooit aanleiding tot het misbruik. Dat doet de mens, dat doet het ongeloof. Maar Gods woord is daar niet de aanleiding van. Ook al klinken die teksten gemakkelijk voor het vlees. Nou, daar is Gods woord niet de schuld van. Wou je dat zo uitleggen? Ja, dat staat er toch. Als je dat als een biblicist leest,
dan ga je er ook vleeselijk mee te werk. En dan ga je laaien als een kwaaddoener, want dat komt toch nooit uit. Alles wat niet door het geloof is, neemt God niet aan, maar het komt ook nooit uit. Ik heb die mensen al horen profiteren van dit en dat en zo en zo. Maar als het dan niet uitkomt, dan zie je ze nooit meer. Hè? Dus dat hielden ze voor goed, maar dat was niet uit het geloof, dus dat loopt uit in het kwade. Dan laait je als een kwaad. Nou. En in dat verband zegt de Heer, aan hun vruchten zult gaan kennen. Je kan natuurlijk al zeggen, ja, door het geloof en dit en dat en de Heer en beloften en allerlei teksten erbij halen. Maar dat zal in de vruchten nog moeten blijken. Dat zal in de vruchten nog moeten blijken. Uit de vruchten kent men de boom. Dat is ook een aanleiding, wat de Heer Jezus daar zegt, beproef de geest die uit God zijn. Nou, dat beproeven, dat moet geschieden op grond van wat je aan de vruchten op mag merken door het geloof, getoetst aan Gods woord. En dat moet gecensureerd worden. Dat wordt niet meer gedaan, maar daar heb ik toch niks mee te maken. Gods woord leert ons dat. Dat gaat niet over over bijkomstigheden. Nou, die overtreedt. En niet blijft in de leven Christus. Dat is een machtige toetssteen. Daar moet toch over geoordeeld worden. Wie zijn dan die overtreders? Daar moet toch over geoordeeld worden. Daar is de voorganger toegeroepen. Daar zijn de ouderlingen toegeroepen. Daar is elk kind van God toegeroepen. Maar het wordt niet meer gedaan omdat er geen waar geloof meer is. Tuurlijk is er waar geloof, maar niet in die kerken. Daar wordt niks door het geloof gedaan. Dat is allemaal kerkpolitiek. Allemaal democratische kerkpolitiek. Ja. En ik heb vanmorgen gezegd, als er nog één of ander betoverd kind van God in die kerken verkeert, dan wordt hij er of uitgerukt, zoals Lot uit Sodom werd gerukt, of als je kan blijven zitten, dan ben je geen arm kind van God. Heel eenvoudig. Dat is heel eenvoudig, want dat zijn de toetsstenen die Gods woord zelf al heeft. Het oordeel is gekomen over de Joodse kerk, en dat was notabene nogal de planting Gods. Het oordeel is gekomen over de kerk der Reformatie, en dat was notabene de planting Gods. En daar hebben ze allemaal eigen planten gesticht, maar alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt in het vuur geworpen. Dus Gods woord leert wel degelijk de toetsstenen. En ook vers 13 laat ons dan elkander niet meer oordelen. Dus Paulus was in overtreding toen die Petrus in Antiochië het oordeel aanzeide. Nou, als je zo Gods woord uitlegt en leest en verstaat, dan leer je tot je eigen verderf. Nee, laat ons elkander niet meer oordelen. Dus dat betekent in het kader van die volgende verse, hè, dat zwakke geloof, als een broeder zwak is in het geloof en hij kan nog niet, hè, wat een sterk gelovige wel kan. Ja, bijvoorbeeld, ik had zo'n Range Rover, zo'n Jeep, hè, en ik ging ermee naar de kerk en ze keken me allemaal scheef aan. En toen vroeg ik er mijn, ik zeg, wat zit je te kijken naar die auto? Ik zeg, is jouw auto christelijker als de mijne? Kijk, zulke belachelijke dingen. Nou, dan moet je echt het mes van het woord inzetten, want hè, dan wordt het afgoderij. En dan kan ik natuurlijk nog wel zoveel dingen bijhalen, maar laat ons dan elkander niet oordelen in het kader van het geloof. Sterke geloof mag het zwakke geloof niet veroordelen. Je mag geen zwakke broeder veroordelen in de dingen waarin hij zwak is. Dat betekent natuurlijk niet dat zo'n zwak gelovige zich van allerlei zonden kan veroordelen, want dan moet hij wel degelijk bestraft worden. Want de kleingelovigen en de zwakgelovigen staan net zo goed onder de tucht, onder de censuur van Gods woord, als de sterkgelovigen. Nee, laat ons elkander dan niet oordelen. Nou, als die dan geen varkensvlees eet en geen wijn durft te drinken, laat hem erin. En wacht totdat hij sterk is in het geloof. Want Van der Groen zegt, als het nou werkelijk een zwakgelovige zou zijn, dan zou ik hem wel op mijn schoot willen nemen om hem te vertroetelen totdat hij sterk is in het geloof. Nou. Zo moet het zijn en zo wordt het ook bedoeld. Dus het staat in het kader om een broeder aanstoot of ergernis te geven. Maar je geeft een broeder, een zwakke broeder, geen aanstoot als hij door het geloof wandelt. Dat kan natuurlijk niet. Want dan zou je je eigen aan moeten passen, dan zou je de prediking aan moeten passen. Omdat iedereen zo gevoelig is in onze dagen. En als ze met de separatie worden geconfronteerd, met de Bijbelse separatie, en dan zijn ze op de tenen getrapt. En dat zou dan hier bedoeld worden, dat mag niet. Maar zo is het echt niet. Zo is het echt niet. Kijk, dat biblicisme, dat heeft ook de kerken natuurlijk om zeep geholpen. Doordat ze afgevallen zijn. Omdat ze dit soort teksten allemaal naar de vlees. Ik heb een dominee horen zeggen, ja, we moeten ook de kwade kunnen verdragen. Nou, ik zeg, Christus zegt in de gemeente van Efeze, die prijzen dat ze de kwade niet konden verdragen. Ik zeg, wou je dat tegen elkaar uitspelen? Ik zeg, je zegt het alleen om je eigen straatje schoon te wassen, dat je niet tegen de valse leraars hoeft te strijden. Daarom zeg ik. Dat bedoelt Paulus absoluut anders te zeggen als dat ze het uitleggen. Ik heb ook wel de dominees horen zeggen, ja, Paulus was erom verblijd dat ze dat ook die valse apostelen Christus spreken. Dat zegt Paulus helemaal niet. Dat zegt hij helemaal niet. Hij was verblijd dat het hem ten goede moest zijn, omdat hij erdoor vernederd was, verwet. Die valse apostelen die wedijverden met het apostelschap van Paulus. Hij was niet verblijd dat ze op de valse manier Christus spreken. Mensen, als je zo Gods woord gaat lezen, lees je het echt tot je eigen verderf. Maar, ja, dat staat er natuurlijk. Er zijn wel zaken waar je op moet letten. Indien uw broeder onder spijzen wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar de liefde. Nou, dat is absoluut de waarheid. Dat is in onze dagen, zal het niet meer zo gelden als toen net na de overgang van het Oude en het Nieuwe Testament. Kijk, Gods volk stond er ook al overeind, hè, toen de trein op zondag ging rijden. Nou, dat is ook ontheiliging van de Sabbatdag, dat is true. Hè, maar op zich dat die treinen, dat zagen ze al een grote goddeloosheid. En de psalmberijming, een deel van Gods volk, ja, dat is nou al afgereisd. Maar hè, dat zag er ook verschrikkelijke lasteringen in, die psalmberijming die we nu hebben. Want ze wilden vasthouden aan de psalmberijming van Dathen. Nou, daar moet je geen twistpunt over maken. Maar ze moeten mij ook niet die Dathen psalm in mijn strot duwen. Want daar ga ik echt tegen gaan schelen. Want ik vind deze psalmen, dat is geen nieuwe berijming. Nou, dat is de psalm die we altijd zingen. En die zijn zeer stichtelijk, omdat ze ook rijmen. Het zijn de berijmde psalmen. Nou, die Tathen psalmen, het is geen gehoor, want ze rijmen helemaal niet. En die Schotse psalmen, die zijn ook heel stichtelijk, de Schotse psalmen. En deze psalmen die in het Engels vertaald zijn, zijn ook heel stichtelijk. En daarin kan niemand mij betwisten, want ik bedoel, daar leg ik mijn oor toch niet te luisteren naar. Hè, naar al die... Ik ga me eigenlijk niet aanpassen aan het leven van dit mag niet en dat mag niet. Nou, Paulus zegt, ik mag alles, ik mag alle dingen. Hij zegt, maar alle dingen stichten niet. En de dingen die nou niet stichten, dan mag je je broeder niet door ergeren. Nou, amen. Heren, uw waarheid is een overwinnende kracht. Want daar loopt de werkheilige mensen op te pletteren. De ongelovige mens loopt zich erop te pletteren. En ieder die leest van dit doen en dat nalaat, die lopen zich te pletteren op uw woord. Want uw woord is geen regelgeving, maar een leven des geloofs. Het leven uit Christus. En daarvan zegt gij, stromen des levende waters zullen uit uw buik vloeien. Heren, mochten we daarin wandelen, achter de Heere Jezus aan, om uw lof te vertellen, zelfs in de nacht, om Jezus willen aan. Gemeente nog zingen van het 8e vers van Psalm 91. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten, en ik zal gestadig bij hem zijn in al zijn ongenuchten. Gevaar zal ik hem doen ontvlien, zijn levensdagen rekken, zal hem mijn eer en heil doen zien en nooit mijn hulp onttrekken. Het 8e zangvers van Psalm 91. Thank you.
op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.